Gemeente, in Christus, daar zijn al de schatten van wijsheid verborgen. En in hem is de Godheid, de volheid van de genade Gods. Paulus, die getuigt ervan. Hij zegt ook diepen des rijkdoms, beiden der wijsheid en der kennis van Gods. Hij wordt in het woord geopenbaard, maar voor nature, voor een mens van nature is hij verborgen. We lezen het wel, de naam Jezus in de Bijbel. We worden maar bekend gemaakt dat hij de zaligmaker is. Hij wordt ons gepredikt dat hij de enige grond, de enige naam is van behoud, de enige naam gegeven onder hemel tot zaligheid. Maar in hem zijn al de schatten van wijsheid verborgen. Verborgen, ja, dat wil wat zeggen. En omdat al die schatten van wijsheid in Christus verborgen zijn, dan moeten ze ons geopenbaard worden. En de verborgenheden des Heeren zijn voor degenen die hem vrezen. God openbaart de hemelse dingen, de schatten van wijsheid, die verworven en verdiend zijn door Christus aan een zondaar, aan een mens. En dan worden wij geleerd en onderwezen door de Heilige Geest van hetgeen wat in Christus gevonden wordt. Dat wil niet zeggen, we zullen er straks wel een beetje meer van zeggen. Dat wil niet zeggen dat we de duidelijkheid die persoon zullen kennen. Maar het vloeit alles uit hem. Die geleerdheid, die wijsheid, om die verborgenheid te mogen kennen van de genade in Christus voor een verloren zondaar, die kan men niet bekomen of verkrijgen op hogeschool. We willen daarmede de studie niet verachten. Ganselijk niet. Dat hebben we zelf al ondervonden. Als je komt in een vreemd land met al de talen, als je een vreemde taal moet bestuderen in een vreemde taal, in het Engels, in het openbaar moet gaan spreken, kom je dat de weet, dan moet je werken en moet je studeren om een taal machtig te worden. Daarom gaan we nooit geen studie verachten. Maar het gaat hier om de hemelse wijsheid, om de verborgene schatten die in de middelaar gevonden worden. En over die studie, die kunnen we niet op een hogeschool verkrijgen of op een academie. Die leert ons die wijsheid om die verborgen dingen te kennen. Dat leert ons de leraar der gerechtigheid door een Heilige Geest, door een verlichte kennis des verstands. En als we dat nu leren kennen, geleden, en dan komen als een dwaas bij de Heere terecht. En gaan we het openhartelijk beleiden dat we van gisteren zijn en dat we niet weten. En dat we geen kennis hebben. Om door hem geleerd en door hem onderwezen te mogen worden. En dan wordt die middelaar, die dierbare Christus, die wordt alles. Ik lees ervan dat een apostel die zegt dat hij ons van God gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid en tot verlossen. En deze volkomene weldaden die zijn nu in Christus voor een zondaar. Die heeft hij verworven. Een gerechtigheid, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. En dat is nu de zekere en de vaste grond van de zaligheid voor een Adamskind. En daar kunnen we niet buiten, niet één. En het gaat niet over hoeveel dat we er nu van hebben leren kennen. Maar het gaat nu over wat hebben we ervan geleerd. Want dat zal niet met minder kunnen. Om tot die gezegende kennis van dat goddelijke heil en die wijsheid te mogen komen die verborgen is en die gevonden wordt in hem. En wat de grootste schat is en de dierbaarste weldaad als God het ons schenkt en geeft in het leven voor het eeuwigheid wordt. Komt, wat kennen we ervan? We gaan dus een ogenblik bij stilstaan bij de woorden van onze tekst die men vindt in dat gedeelte wat hier voorgelezen is in Efeze 2 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Waar Gods woord aldus leidt, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood werden door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Tot zover. Deze woorden spreken van dat zonders levend maken met Christus. En dan gaan we in de eerste plaats gaan we letten op de grond waaruit ze vloeit. De tweede plaats is even de gemeenschap die ze werkt. En in de derde plaats de zegeningen welke ze geeft. Of de zegeningen welke ze delachtig maakt. In de eerste plaats dan zien we de grond waaruit ze vloeit. De levendmaking in de gemeenschap met God in Christus. Geliefden, de apostel die heeft in zonderheid in het eerste hoofdstuk met nadruk gesproken over de middelaar, over Christus en wien dat de zaligheid is. En wien dat we dus dat goddelijke heil deelachtig kunnen worden. En wat dus de grond is, het fundament. De foundation, het fundament is van de kerk des Heren. Hier in het tweede hoofdstuk, daar gaat de apostel met ons spreken over de weldaden die we krijgen door genade. En daar spreekt hij van hier reeds in de aanvang van het hoofdstuk. En dat er totaal niets van een mens bijkomt en bij mag. Dat het enkele genade is en geen werk meer is van een mens. Wordt niet door de werken, maar een genade zalig, hij zegt. En u heeft hem medelevend gemaakt dat gedoopt werd door de misdaden en de zonden. In de welke gij eertijds gewandeld hebt naar de een deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van degene die nu werkt in de kinderongehoorzaamheid. En zo gaat hij verder. En dan komt hij tenslotte bij ons tekstwoord en zegt hij maar God. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Dus wat doet Paulus nu? Dan gaat hij de grondslag van de genade en de levendmaking. Dus de genade die in de levendmaking gegeven en geschonken wordt. Gaat hij leggen in het welbehagen Gods waarin geopenbaard wordt. De barmhartigheid en de liefde Gods. Het is dus niet door een voorgezien geloof of goede werken. Het is louter genade. Waarom? Omdat we altijd in ogenschouw moeten nemen. Het is naar het woord van God. Dat neer lust heeft waarin. Dat God heeft lust in de verheerlijking van zijn deugden. En als God lust heeft in de verheerlijking van zijn goddelijke deugden, dan heeft God lust in de verheerlijking van zijn gerechtigheid, maar ook lust in de verheerlijking van zijn barmhartigheid en van zijn liefde. Maar dat de genade en dat nu de barmhartigheid en dat de liefde Gods gegrond is op recht en verheerlijkt wordt de waarheid door het recht. En nu naar die barmhartigheid van God en naar de grote liefde van God wordt de kerk de Gods levend gemaakt. Dat is op grond van recht en waarheid. En daarom, omdat het is op grond van recht en waarheid geleden, zal nooit één mens uit of van zichzelf komen om die genade te bezitten. En die kunnen we ook maar niet nemen. Die moet in ons verheerlijkt worden. En wanneer? Als God komt. En dat is het uur der minnen en der zinnigheid. Als God ons versterkt wordt en zijn barmhartigheid openbaart en verheerlijkt. In de zoon van zijn welbehagen. Omdat dat goddelijke welbehagen alleen maar door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. En wat gebeurt er dan? Dat is heel eenvoudig geleden. Dat zijn grote zaken, als dat gebeurt in ons leven, dat God een mens bekeert. Maar dat is de Heer der Heren en de koning der koning, die rijdt door de vlakke velden, die neemt alles weg wat in de weg staat. God gaat door gebaande wegen. En die kan geen gemeenschap hebben met de kwade en met de zonde. Wat doet God? Die breekt de vijandschap in ons hart en die breekt de vijand af. Die maakt een gebaande weg. Hij verheerlijkt zijn genade. En dat is nooit uit te spreken of er daar een onderwerp van worden dat men is maar te aanbidden. De eeuwigheid is dat we voor overblijven waar de kerken des Heren God eeuwig zullen gaan prijzen. Om het werk zijn handen, ook in het werk der genade. Niet alleen in de natuur. Maar ook in het werk der genade. Het is het grootste wonder dat ooit plaats kan hebben als een dode zon der uit zijn diepe doodstaat, uit zijn lendenstaat en van Adam afgesneden wordt en overgezet wordt in de staat des levens en ingeplant wordt in de gemeenschap met Christus. Vraag me dat volk. Ze zult u eerlijk vertellen. Ze gaan zeggen, waarom was het mij gemunt? In het voorbijgaan van zoveel. Die zijn geen genade gunt. Dan gaan ze God bewonderen. En wat is dat nu voor, de heer Paulus zegt, maar God die rijk is in barmhartigheid. Dat is het branden van het hart Gods in Christus om een mens wel te doen. Zullen we dat moeten gaan verklaren, voorkomen, de vergevende, vernieuwende, alle gebrek vervullende barmhartigheid, onsterfelijke, bewarende barmhartigheid, eeuwig zalig kronende barmhartigheid. We kunnen het maar uitgebreiden en maar uitgebreiden als God zijn barmhartigheid bewijst in Christus aan een zondaar. Wat daarin verklaard ligt, bij ooit aan, dat ooit aan de weet gekomen. Dat het vaderhart Gods in Christus ontsloten is geworden voor u. En de stroom van genade openbaard is geworden in de zoon van zijn welbehagen. En dat voor een arme zondaar die om God verlegen is. En dat God zich openbaart aan een mensenkind en gemeenschap wil hebben. Dan zegt Paulus hier nog wat anders bij. En wat dan? En mensen, ik verzeker u, dat verbreek u totaal. Dan zegt Paulus hier, door zijn grote liefde. De liefde van God. Dat is nooit te peilen, nooit uit te drukken. En wat is dan de vrucht van de liefde? Wederliefde. En wat is die wederliefde dan? In de vrucht van je leven. Dat is een standvastige gezindheid. Om zich geheel en al te gaan wijden aan het voorwaarde leden. Daar komt de vrucht van je leven op een bed. Heb je gans en al over voor de Heer, voor zijn volk, zijn dag, zijn instelling. Dat komt in de vrucht openbaar. En zo rijk in zijn barmhartigheid, en zo groot in zijn liefde, dan vind je God erin, en dan vind je de eeuwigheid erin, zonder begin en zonder einde. En dan de vrijwilligheid erin. Dat er niets aan ons verplicht is. God die heeft ons vrijwillig lief, hoor. We worden niet onder dwang gezet. En hier is geen boeman voor ons dan. Maar nee. God die krijgt een vrijwillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Dat vrijwillige liefhebben. En dat vrijwillig geeft de genade. En vrijwillig komen in de gemeenschap met God door het geloof. En dan zien de vastigheid van de barmhartigheid en van de grote liefde Gods. En de onveranderlijkheid. Ik, de Heer, word niet veranderd. En daarom zijt ge kinderen Jacobs niet verteerd. Want de bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar God zal met zijn goede tierenheid en ook met zijn barmhartigheid en met zijn grote liefde nooit van zijn kerk wijken. En dat zal nimmer wankelen. Nog eens wijken. En zou ik dan moeten gaan spreken vanmorgen, wat God gegeven heeft voor een zondaar zijn eigen kind. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijke hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, dan wordt die barmhartigheid en die grote liefde van God nog meer verheerlijkt. Als we die weg, die waarheid, het leven, die persoon mogen kennen. En die dierbare borg en middelen. Als die ontdekt mag worden in onze ellende staat. Dat we uit de diepte van de val opgeraapt worden. En teruggebracht in de gemeenschap met God. En door hem met God te verzoend. In de vergiffenis van schuld en zonde. En hersteld mogen worden. In de gemeenschap met een drie-enige God. En dat in wollig openbaard mag worden. In zijn bemiddelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid. En verklaard mag worden. In zijn noodzakelijkheid. Voor zulke je niet missen kan. O, in alle tegenspoed, in alle verdrukking, in welke wegen. Dat God een ogen met zijn kerk. En met zijn kinderen, met zijn volk gaat houden. Dan komen ze op die plaats recht zien, de grote barmhartigheid en de rijke barmhartigheid, de grote liefde van God. En dat ze gaan uitroepen en met Job zou ik het goede van God ontvangen en dan niet het kwade. Oh, dan is het zo makkelijk volgen. Achter de Heer aan en het alles in zijn hand over te geven en aan God over te kunnen laten. Waarom? Omdat God zijn kind bij de hand neemt. En God zijn kind bij de hand neemt. En we dan volgen mogen. En volgen kunnen. Ziende op hem. Die de overste leidsman des geloofs is. En de gewinner in de strijd is. En blijft voor zijn kerk. En zijn volk de zegen heeft. Dan wordt hij anders. En dan liggen wij er tussenuit. Omdat de liefde. En door de barmhartigheid en door de grote liefde van God. In de gemeenschap met God. Verslonden te mogen worden. En in het recht te mishagen. In onszelf te getuigen. In die God. In al mijn heil. In mijn Heer. Die God in die sterke rots. Mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijn. En nu zul ik een borg. Zul ik een God. In ons leven leren kennen. Dat in nu die leven te maken waar God begint in het leven van een mens die genade schenkt. Daar de vloed nu die leven te maken uit die grond voort, uit God. Om die gemeenschap het desgeloofs te mogen kennen. En dan gaan we zien in de tweede plaats. Wat die gemeenschap, geleden, die we verkrijgen in de leven maken. In de eerste plaats is het de grondslag waaruit ze vloeit. En in de gemeenschap die we verkrijgen. Want wat zegt Paulus in de woorden van onze tekst? Hij zegt, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen we dood werden door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Levend gemaakt met Christus. En hij zegt er vooraf, waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ook toen we dood werden door de misdaad. Wat wil dat zeggen? Nu kan je begrijpen dat de grondslag van de zaligheid en van de levendmaking die we krijgen, de genade, die legt in God in de eeuwigheid. Dus in de eeuwigheid. God die heeft zijn kerk eeuwig lief. Eeuwig lief gehad. En God die had ze lief eer dat ze hem lief hadden. Paulus zegt het hier. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft ook toen we dood waren door de misdaad. Dus voordat die genade, voordat die levendmaking plaats had, had God ons lief. En toen ons verstand verduisterd. En toen de wil verkeerd. De hartstochten ongeregeld. En onze wil was tegen de wil van God. En toen we de roepstemmen van dat dierbare evangelie van genade ongehoorzaam waren. Ja. En dat in ons leven bevestigd is geworden wat naar Jezus zei, is een omwandeling op aarde. Gij wilt tot mij niet komen, omdat je het leven zou hebben in mijn naam. Toen had God zijn volk lief. Dan merk je toch wel dat die uiterlijke aanraden, de prediking van het evangelie, hoe welgekozen de woorden, hoe schoon de reden wezen mag, dat die nooit de levendmaking kunnen werken. Nog de genade Gods in ons hart kunnen verheerlijken. Nog dat we daardoor een onderwerp kunnen worden van de barmhartigheid en van de liefde Gods. Wat moet er plaats hebben? Dat is heel duidelijk, mensen. Gods lieve geest moet het woord vruchtbaar maken in ons leven en toepassen, dat is het. Omdat we door woord en geest bearbeid worden. Dat het woord van God er niet ingaat en uitgaat, maar het woord vruchtbaar doet in een wel toebereide aardes hart. Dat is de zaak. Anders zullen we straks eenmaal van hetgeen wat we gehoord hebben en wat we beluisterd hebben, rekenschap moeten geven. Van ons rentmeesterschap. Rekent erop hoor. Dat neer zich vrij maakt van al het mens. En dat neer ze zeggen, ik heb mijn woord gebracht. En ik heb u laten aanzeggen dat er een weg des behouds is. En dat je zalig kan worden. En je hebt niet gewend. Dat zal straks wezen hoor. Niet gekund, want dat ligt niet aan de kant van God. We zijn volmaakt geschapen in de staat der rechtheid hoor. Volmaakt uit zijn ander voortgekomen. En dan kan je wel zeggen, ja, ik kom me niet bekeren. Maar de schuld ligt niet bij God, die ligt bij ons. Want we zijn moed en vrijwillig van God weggegaan hoor. Hier staat het in Gods woord, dat ligt aan onze kant. En daar staan we schuldig voor God. En daar moeten we bekeerd worden. En wat er wel daad, als dan de schuld thuis gebracht wordt. Denk erom. En het wonder van de leven maakt wat Paulus hiervan spreekt in ons tekst. Wordt geschied in ons leven. En heeft ons levend gemaakt. Je ziet dat we moeten uit de doodstaat, uit de diepte van onze val, moeten opgehaald worden. In de gemeenschap met Christus. Door woord en geest.
Kortom gezegd, mensen, dat zijn we toch altijd in onderwezen op de catechisatie van jeugd af aan en in de kerk gedurig in elke predikatie. Hebben we dat te zeggen? Moeten we dat zeggen? En blijven we dat zeggen? Wij moeten wederom geboren worden. Noodzakelijk. En dat moet. En vooral wel in onze dagen, denk ik. Want je hebt een hoop mensen in onze dagen, ik weet niet of het hier is, maar ook bij ons in Amerika en Canada, daar is ook. Die zeggen, mensen, je moet blij wezen. En juichen. Halleluja. En dan vraag ik aan die mensen toe, vertel eens, wat bestaat die blijdschap in? Wat bestaat het in? Vertel dus. Ja, dan moet je zingen. En de Heer prijzen, ja, ja. Maar de kerken des Heer die levend gemaakt is, die hebben een blijdschap die de wereld niet kent. Dat is een blijdschap des geloofs. Uit kracht van de levend maken in de gemeenschap met Christus. En dat God uit de doodstaat gered heeft, wedergeboren. Om, kennen ze dan Christus? Wel nee, als God een mens levend maakt, dan kennen ze direct geen Christus. Ze worden zondaar en schuldenaar. God die brengt de schuld thuis. En dan krijgen we de toeleidende weg tot de middelaar. Maar het is in de gemeenschap met hem. Want God die kan nooit geen gemeenschap hebben met een Adamskind, met een zondaar, buiten Christus. Al de weldaden die hij verworpen heeft, indien hem zijn, die wordt de zondaar toegerekende weggeschonken. En wordt door Gods geest uitgewerkt in de standen van het leven. Maar ze zijn in de gemeenschap met hem. Omdat hij alles volbracht heeft, nederig gedaald van de hemel, aan het recht Gods voldaan heeft, de dood verslonden de overwinning, het leven het licht gebracht, dus de zaligheid uitgewerkt op Golgotha en klaargemaakt. Voor de ganse kerk des Heeren. En uit hem en door hem zijn dus alle dingen die de kerk Gods krijgt. En dan in de opstanding is de ganse kerk dus voorwerpelijk in hem levend gemaakt. Als God de genade schenkt aan schuiltje in hem. In Christus. Maar dat moet dus uitgewerkt worden, hebben we gezegd. Ik is een dadelijkheid dus geen Heer Jezus en Christus. Ze worden schuldig. Er komt een oefening van God. Die onderhoudt tot bekering werkt tot zaligheid. En God die werkt het uitstandelijk. En het toeleidt de weg tot de borg. En er zijn vele kinderen van God. Die komen niet tot de kennis van de middelaar. Dat er schuld vergeven is, dat ze Christus mogen kennen als schuld overnemende borg en zaligmaker. Velen kennen die dat niet. Dat is de bekommerde kerk die van verre staat, onder de bedekkende gerechtigheid van Jezus. En als dan de schuld bedekt ligt, is het ruim genoeg. En maar zijn alle kinderen Gods, zijn allemaal levend gemaakt, met Christus levend gemaakt, ook toen we dood waren. Door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. En het is vanzelf nu zulk een die nu levend gemaakt is in de gemeenschap met Christus, die kan dat niet geloven. Veel in de vrezen over de wereld gaat, en dan menigmaal vraag het maar aan die zielen, daar zeggen ze, zou het ooit wel waar geweest zijn? Het is allemaal maar opvoeden. Het is allemaal maar kennis uit Gods woord. En ik bedrieg me nog voor de grote eeuwigheid. Maar weet je wat het oprechte kenmerk is van de levend maken? Nu moet je maar eens gaan vertellen tegen zulke zielen die in de strijd zijn. Om dat werken van God. Zeg maar tegen die mensen, ga nou maar terug naar je vorige leven. Dat kunnen ze ook niet. Want weet je waar ze vastlopen? Ze lopen geleden vast op de keus die in de leven gedaan is. Dat is het. En waarin komt de oprechtheid nu van de levend maken openbaar? Dat ze hongeren en dorsten naar zijn gemeenschap om hem te mogen kennen en hem te mogen bezitten. En wat is dan nodig? Dat in de derde persoon de Heilige Geest maar veel twist met ons. En alles maar uitdrijft wat van ons is. En dat God door zijn geest plaats gaat maken voor Christus en voor zijn werk. En dan komt dat werken van God in de standen, in de eigenschappen van het leven openbaar. Dat het van God gewerkt is en van de Heere gegeven is in de harten van dat volk. En dan hebben we altijd zulke zielen te wijzen in de prediking naar de grond. Niet dat het wel was van God wat ze gekregen hebben. En wat meer in hun leven gedaan heeft. Dat is alles van God geweest. Maar het is God zelf niet. Het heeft wel uit hem. Het vloeit wel uit hem. En ze zijn wel wedergeboren, leven gemaakt. In de gemeenschap met Christus. Maar het is niet Jezus zelf niet. Waarom? Dat ze dat dus hongeren en dorsten naar Heer Jezus. Ik geef u een paar voorbeelden uit Gods woord. Als de knechten van Abraham, Eliezer, door Abraham uitgezonden wordt om voor Isaac een vrouw te gaan zoeken. Je weet dat, je kent de geschiedenis. Wat gaat die Eliezer, de knecht van Abraham, dan doen? Als hij Rebecca ontmoet. En dan gaat hij dus dat Rebecca spreken, de woorden van zijn knecht. Van zijn meester, die knecht. Van Isaac. En dat niet alleen. Maar hij gaat die versiersel laten zien van Isaac. En dan kan je wat begrijpen. Dat die vrouw, die Rebecca, die wordt begeerig om te trekken. Ze zegt tegen de vader, ik zal trekken. En ze gaat. Maar ze heeft er geen erg in dat in het trekken, optrekken van de vader. En het ontmoeten van Isaac ligt de woestijn van Beersheba. Het woestijnleven. En daar moet je wat in kwijt doen. En toen ze Isaac zag, toen viel ze van de kemel af.
Ja.
Maar ik zeg dit, ik bedoel dit. Dat toen ze de versierselen zag van Isaac. En de woorden hoorden uit de mond van die knecht Eliezer. Toen werd ze begeerig gemaakt. Moet je nog een voorbeeld? Ik denk aan Naomi. Die was niet gerust voordat Rut kwam in de huwelijksgemeenschap met Boas. Ze zegt, zit stil mijn dochter, totdat ge weten mag hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, totdat de heden deze zaak heeft voleindigd. En geliefde, wat denk je van de standen en de zaken van de discipelen van de Heer Jezus voor of na de opstanden. Wat hebben die jongeren gekend voordat Christus dood inging van het middelswerk dat Christus ging sterven? Dat Petrus die zei, dat zal niet geschieden. En in de hof van Gethsemane en zet dit zwaard er nog in. En dat zwaardslag van Petrus, daar kon er ook niet bij. Dan was de zaligheid geen volkomen zaligheid meer. Dat Jezus ging uitwerken, daar kon hij bij. En dat moest Petrus, die moest er buiten met dat zwaardslag. In de zuil van Caiaphas, daar moesten doorheen, omdat in mij alles buiten gezet zou worden. En zie maar, toen Christus ging openbaren aan de zee van Tiberias, hoe die man daar zich openbaarde, tot kon hij het niet meer. Toen lag hij zijn hart bloot van Heer Jezus. Hij wou zeggen, Heer, kijk maar in mijn hart, het is uw werk. Heer, u weet dat ik u lief heb. U weet alle dingen. Daar heb je Petrus. En wat denk je van die Emmausgangers? Na de opstanding, wat was de oorzaak dat er hart wordt branden toen Christus tot hem sprak? Zijn dat die de standen van en de legeringen van de kerk des Heeren, waar dat de levend maken gewerkt is en de gemeenschap met Jezus, met Christus? Daar is een uitzicht. Dat is een honger in haar hart. Dat is een enige betrekking. Een heilige begeerte om hem te kennen, de dadelijke gemeenschap in zijn persoon, in de staat van zijn vernedering, in de staat van zijn verhoging, om teruggebracht te mogen worden door zijn middelaarsbediening in de gemeenschap met de enige God. Dat is de vrucht van de levend maken. Al is God vrij om het toe te passen. En dan komt de kerk door het geloof als een uitgeteerde, lendige, behoeftige, verlegene, arme zondaar aan de voeten van de middelaar terecht. Waarom? Waarom? Om zalig te gaan worden, mensen. Wat Paulus hier ons leert. En wat de vrucht is van de waarachtige bekering. En wat zal blijven de vrucht van de waarachtige bekering. En zal zijn het einde van de waarachtige bekering. En wat is dat? En daar hebben we heel ons leven voor nodig. Heel ons leven voor nodig om dat in te leven. Hij zegt, en dat is ons derde punt. De zegeningen die ze deelachtig maakt. Hij zegt, uit genade zijt gij zalig geworden. Ja, dat is nu. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat moeten we nu gaan leren. En dat moeten we nu heel ons leven inleven. En wat betekent dat nu? Ja, je zou zeggen dat het nu heel eenvoudig is. Om aan genade zalig te worden, staat daar. Maar om het te beleven, dat is wat anders. Om het te beleven, dat gaat God van stap tot stap met zijn volk in een weg. Dat we heel ons leven leren moeten. Dat een oude mens moet sterven, of dat een nieuwe mens was. Daar worden alle mensenwerk uitgesloten en dan wordt het zo dichter dat we bij de eeuwigheid komen. En hoe ouder het worden, hoe onmogelijker mensen om bekeerd te worden. Ja? Dacht je dat? Je zou zeggen, oh man, wat stel je toch vanmorgen die weg zo nauw, hé? Wat stel die weg toch zo nauw naar de eeuwigheid? Nee, mensen, die weg is breed. Die is zo wijd die weg. Nu kan een mens die nu niets meer heeft. En een mens die nu vanmorgen zijn lege handen, heren, kan laten zien. En nu niets meer heeft. Die kan nu zalig worden. Uit genade. Is dat niet groot en niet wijd? En dan staat er hier een die zo zalig worden. En er zit hier volk die zijn ook zo zalig geworden. En dan kan heel de wereld zalig worden. Waarom? Omdat God dat wil. Enkel uit genade. Zien we de ruimte? Een vanzelligheid. En dan wordt alles van onze kant onmogelijk. En leven we ons vervoeien in stof en as. En dan weet ik wel, dan moet men geleerd dat de kracht der zonde in ons werkt. En in de weg van de heiligmaak de zonde gedood moet worden. En dan praten we eens over een televisie, ja. Dan heb je nog een knop tegen me. Maar dat volk heb hier een televisie geen knop aan. Heb hier een televisie. Zeg geen knop meer aan. En er dan ontdekt wordt mensen. Alles wat de wereld biedt, dat geeft dat zin in je hart. En dan ga je naast die mensen staan, hoor. Dan ga je naast die mensen staan. Niet om te zeggen dat dat goed is. Nee. Nee, mensen, maar ik ga het begrijpen. Ook als God onze ogen ervoor gaan openen. Dan komen we als een arme verlegen zoon daar voor God terecht. Want rekent erop, neemt dan u mee, mensen in je leven, dat de zware overtuiging en de helse angsten, dat zijn geen kenmerken van genade. Dat zijn geen kenmerken van zaligheid. Denk maar aan een Ezel. Die zocht ook de plaats dat berouwt en heeft nooit gevonden. Waar is Saul gebleven? Denk eens aan de Judas uitgeschreven en uitgeroepen. Een verraden onschuldig bloed. En welk een einde. Wat dacht je dan? Dacht je dat dat eigenschappen zijn van ware overtuiging? Zaligmakende overtuiging. Wat nee, mens. Gods werk is zo eenvoudig. Wat doet een Heer? Hij maakt zondaar. Daarvoor is hij gekomen. Om genade te bewijzen. Heer Jezus. Om zondaar zalig te maken. En dan verzeker ik u wel, zolang als ik u zoekt in de werken, heb ik dit te zeggen. Dan blijft uw ziel in het gemis van te zakken op de fundament van genade. Heb er een. En dat is de oorzaak. En weet je wat de kerk dan krijgt door genade? In het bewonderen van God, dode leven te maken. Dat is het nu. Opzoekende genade. God heeft ons opgezocht. Volk. Ja. Nooit naar God gevraagd. Hier heb je het hoor. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde enzovoorts. Opzoekende genade. Genade zalig geworden. Levendmakende genade. In de stilte van ons leven, in druk en kruis, in alle omstandigheden, verlossende genade, wassende genade door het geloof in hem om hem te kennen. In de staat van zijn vernedering, in de staat van zijn verhogen, rechtvaardigende genade, in de vergiffenis van schuld en zonde, heiligende genade. Daar heeft de apostel ook van gesproken. Heiligende genade, zegt ik sterfvolle dagen. En om Jezus wil in de dood overgegeven te worden. Omdat het leven van Christus in ons sterfvlees geopenbaard zou worden. Zaligende genade. Wat is dat? Om hier de voorproeven van de heerlijkheid. Van de zaligheid die God zijn kerk bereid heeft volmaakt te kennen. In de gemeenschap met God. Verheerlijkende genade in naam als volkomen. En daar alles aan verbonden wat Gods kerk nu krijgt van God. In de leven te maken, we zijn er morgen mee begonnen. Al de schatten van wijsheid in die borg en middelaar. Dan is tenslotte wat er overblijft. En dat is nu Gods eer, verhogende genade. En daar staat God voor in. En dat wordt de zaligheid en alles voor de kerk. Daar is onze zaligheid aan verbonden. Zie je nu? En welke zegeningen ze in hem ten erfdeel zijn. In die borg. Wat is die kerk toch rijk. En dan in de gemeenschap met hem hersteld. Het dode leven te maken dan. Als ze dat in het geloof mogen beoefenen. In ervaring mogen hebben. Dan zullen de banden zullen breken. En dan krijgt de kerk hier dan levensgenade. En straks bij de laatste ademsnik. Oh, het kan wel eens bang en donker zijn. Als we daar tegenop zien, tegen die tijd die komen zal. Om die grote stap te moeten doen in de eeuwigheid. Dan krijgen ze stervensgenade. Want uit genade zijn ze zalig geworden. Jacob heeft het gezegd op zijn sterrenbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat in de kerk bereid. En dat volkomen in hem, in een ander. Het alles voor zijn volk verdiend heeft. Wat kent ge ervan? Dat is de vraag die overblijft. Doch zingen we vooraf nog van Psalm 68. En daarvan het tiende vers. Geloof zij God maar diepst ontzag. Wil verlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zullen bij het naderen van de dood een volkomen uitkomst geven. Het tiende vers van Psalm 68. Thank you.
apostel zegt, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Is dat grote wonder van de levend maken, dat een overgegaan zijn uit die diepe straat van onze val, waarin verklaard liggen van nature in de gemeenschap met God. Is dat plaats, heeft dat plaats gehad? Is dat gebeurd in ons leven? Dan hebben we ook geleerd dat die schuldbrief is thuisgezonden. We hebben ook gekend de vrucht van de leven te maken. Dat we gezondigd hebben tegen een goede tieren God. We hebben ook gekend die hartelijke droefheid. We hebben ook geleerd die innerlijke smart over hetgeen wat we bedreven hebben. En dan zijn we op de rechte plaats terechtgekomen. Wat en wat God van Gods kind zegt, en dat ze later in haar leven begeren om er te mogen zijn en te mogen blijven, de hoogste stand in de genade. Uit genade zijt gezalig geworden. Om niets voor God zich te vervoeren in stof en as. Om die grote God, die barmhartige, die genadige God, die rechtvaardige God, nodig te mogen hebben. En met schuld en zonden die plaats te hebben aan de troon der genade. En geleerd te hebben dat God genadig en barmhartig is. En wij van de kant van God kwamen om God recht en gerechtigheid toe te kennen. Daar kom je hoor. Hij gaat zeggen, Heer, o, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En in die waardig dat onder mijn dak ooit zou inkomen, met iets, maar alles verbeurd en verzondigd. En dan met zulke mensen wil je gemeenschap hebben, wil God gemeenschap hebben. Ja, en genade zalig geworden. En zulke mensen wil hij zijn goedheid, zijn barmhartigheid, en wil hij de verborgen schatten die in Christus zijn openbaren en verklaren. Want de verborgenheden des Heeren zijn voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hen die bekend te maken. En denk erom hoor. Als we dan leren kennen door het geloof. Dan gaan we zeggen weg wereld, weg schatten. Moeten we door de wereld doen, dat is wat anders. Maar gaan we zeggen, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, mijn eigen in ben. Hier de rijkdom van Christus, maar God die rijk is in barmhartigheid. Dat die hoge God van hemel en van aarde op zulke heeft neergezien. En zulke heeft opgeruimd van vlakken des velds. En zulke getrokken heeft uit de ongerechtigheid. En zulke gehaald heeft uit zijn godsdienst, uit zijn eigen gerechtigheid. En zulke gebracht heeft aan zijn voeten. En gemerkt heeft een onderwerp van zijn dierbare genade. Om te kennen de schatten die verborgen zijn. Voorkomende, vergevende, vernieuwende, alle gebrek vervullende, warmhartigheid. Als je God hebt, heb je alles. Alles. En voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor je hart. En voor heel je leven. Als je die God kennen mag. En dan kan je overal mee door. En met die God kan je op heel de wereld en overal zijn en wezen. Waar je ook bent. En wat je ook hebt. En rouw en smart bedroefde familie ook in het midden van het volk. Die kan de ledige plaats ook weer vervullen. In rouw en droefenis, in kruis en druk.
aan God genoeg te hebben. Waarom? Omdat God rijk in barmhartigheid is. En door zijn grote liefde wil betonen door de genade die Christus verworven en verdiend heeft. Om een arme zondaar genadig te willen zijn. O, dat branden, dat barmhartigheid, dat branden van zijn hart. Dat God zich verheerlijken wil in zijn deugden. Aan een mens om door de diepte van de val heen zijn eer te verhogen in stof. Kan je het ook begrijpen? Kan je het ook begrijpen, mensen? Daar kunnen we toch maar van stamelen hier, om er wat van te zeggen in de preek, dan maar stamelen hoor. Er zal de eeuwigheid nooit te lang voor zijn. Om eeuwig in de eeuwigheid volmaakt God te mogen prijzen. En volmaakt God groot te mogen maken. Vraag maar aan Gods volk. Och, ze moeten hem zomaar bekrompen, benauwd, bestreden, aangevochten door de wereld heen. Och, dan weten ze het wel in de wetenschap wat er gebeurd is in hun leven. En dat God tot er gesproken heeft. Maar waar gaat het nu bij die kerk om? Ze zijn maar levend gemaakt. Dat werk der genade is wel aan hun geschonken en aan hun bewezen. Ze zijn vernieuwd. Zelfs door die genade. Maar het gaat bij de kerk met alles wat er gebeurd is. Al zijn ze zelfs gerechtvaardigd. De schuld vergeven. Het gaat bij dat volk om de dadelijke gemeenschap. Daar gaat het om. Want het is vandaag zo. Waar je ook komt. Dan gaan we vertellen. Wat er enkele jaren geleden gebeurd is. Ik weet vroeger nog hier toen ik in Wageningen hier stond, dan weet je wat van Amersfoort. Jouwe vrouw, Meutje. Daar kwam er zondagsavonds elke zondagavond nog gezelschap bij mijn kamer. En dan ging ik aan die oude vrouw, die zat naast me dan, in de pastorie hier in de Labique Soleil. Ging ik vragen, oh, dat zeg ook hoe hij vandaag nog mogen luisteren. Och, ze zei ja. Maar ze zei, ik ben zo arm. Ik zeg, dan ga je maar praten uit je armoede hoor. Praat maar uit je armoede. En dan ging jouw vrouw, die ging praten uit haar armoede. Maar ik zei vertellen, en elke zondagavond hoorde wat er in die week gebeurd was. Niet wat vorig jaar gebeurd was, en een paar jaar geleden gebeurd was. Nee, wat er van de week plaats had gehad. En wat een Heer gesproken had. En horen we dat nog maar? Of weet je niet meer hoe God de mens bekeert? Weet je dat nog? Wordt het nog gepredikt? Dat zal wel hoor, maar... Op de gezelschappen, hè, dan ging dat volk het vertellen hoe God de mens bekeerde. En wat moet leren kennen. En dan werd er gesproken van die barmhartigheid en van die liefde, maar ook van terecht hoor. Van zo, dat moet er ook bij. Want al de deugden die zijn in God één. En er is feitelijk maar één deugd in God. Met al de deugden bij elkaar is er maar één deugd in God. En dat is namelijk dat hij God is. En daarvoor krijgen we God te aanbidden omdat hij God is. En we zullen leren kennen. In zijn volmaaktheid en al zijn deugden. En dan krijg je God, in alles krijg je God lief. Merk, God lief te hebben, boven alles en je naaste als jezelf. En dan ga je er iedereen bij slepen, kom maar hoor. En dan kan je zalig worden, omdat God het wil uit genade. Ik zeg het nogmaals. Neem het die boodschap nu vandaag, vanmorgen maar eens mee naar huis. En buig dan je knieën maar eens voor God en vraag het maar hoor. En zolang je leeft, blijf er maar om vragen. En je zou zeggen, ik heb het al zo dikwijls gedaan. En zoveel gevraagd. En ik heb nog nooit geen antwoord gekregen. De Heer is niet verplicht om wat te doen hoor. God is niet verplicht om antwoord te geven. Want de Heer heeft daar zoveel in je leven geroepen. En hij heeft zelf niet geantwoord gegeven. Dus God is niet dadelijk gehouden om antwoord te geven. Maar ik zeg, blijf maar aanhouden. Buig ik niet meer. En zeg maar, Heer, bekeer me. Zul je al je volk bekeert. Want dan ben je voor eeuwig, voor de tijd en voor de eeuwigheid ben je gelukkig en voor altijd behouden. God mocht daartoe de waarheid willen zegenen om zijn grote naam, om zijn verbondswil aan. Heer, het mocht u behagen zelf de naprediker te willen zijn. U kan door uw lieve geest uw woord geven in onze harten en die we het missen, dat we iets van die genade van die levendmakende daad zouden mogen kennen. En ook van die kostelijke giften die er zijn in het verbond der genade, in zonderheid wel, dan moet gekend worden, het is u bekend, heren, die ene gift uit het verbond dat geloof, om door het geloof gebruik te maken van de verborgenheden die in u zijn en die gij bekend maakt aan een arm volk dat mist. In het levendige gemis verlegen is om u en u niet missen kan. Och, maak ons maar arm. Houd ons maar arm. Laat ons maar leven arm aan de troon der genade. Om door het geloof u te mogen benodigen, die altijd maar zijt en altijd maar blijft. De nooit te beschermende toevlucht, zijt ons verder nog gedachtig in deze nieuwe dag. We verzoen onze zonden en verblijd ons door uw goddelijke daden om Christus, om uw grote naams wil. Amen. Onze slotzang zei van Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Namens de kerkraad delen wij het volgende mede. Straks bij de uitgang zal de extra collecte bestemd zijn voor het vervoer van onze kinderen naar de Ebenezerschool te Bennekom. Van harte aanbevolen. Aanstaande donderdag om 19:30 hoopt er voor onze voor te gaan Dominee A.F. Honkoop uit Zwijndrecht. Voor de tweede maal het huwelijksvoornemen van Bart van Ooyen en Hanneke Brokken. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal DV plaatsvinden woensdag 24 september om 3:15 in dit kerkgebouw door Dominee Tanis uit Tolen. Dit alles, zo de Heer willen we leven. Met bewijs van lidmaatschap en met belijdenis voor de kerkraad overgekomen uit haar vormde gereformeerde gemeente Wietske Willemsen van der Meer. Door de kerkraad toegelaten tot het doen van openbare belijdenis Dirk Willemsen. De openbare belijdenis door hem zal DV plaatsvinden op donderdag 2 oktober. En overleden mevrouw den Hertog Hendricks van Warbij graag. Warbij. Het zevende vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw werk zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed, voor al uw gunstvolk goed. Het zevende vers van Psalm 52. ontvang des Heeren zegen en gedaan aan vrede. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.